You're just too marvelous, too marvelous for words.
Dit is Meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parkie en ik ben uitgever bij Van Dalen. Vandaag zoek ik antwoord op de vraag: hoe maak je eigenlijk een goede vertaling? Waar moet je concessies doen en hoe kan je het beste te werk gaan? Ik praat erover met Martin de Haan. Martin woont in Frankrijk en is daar actief als schrijver, literair vertaler en fotograaf. Hij is bekend als de vaste vertaler van Michel Houellebecq en Milan Kundera. En vertaalde daarnaast werk van onder andere Marcel Proust, Denis Diderot, Jean Echenault en Georges Simenon. Zijn vertaling van de befaamde Liaison Dangereuse van Pierre Choderlos de Laclos werd bekroond als beste vertaling uit het Frans en opmerkelijkste vertaling van het jaar. Hij debuteerde in 2022 als romancier met Ramkoers. Als fotograaf heeft hij inmiddels een zestal solo tentoonstellingen op zijn naam staan. It's all so wonderful. Welkom Martin.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je mee wilde doen. Zeg, een goede vertaling, hè? Wat is eigenlijk een goede vertaling?
Ja, dat is heel moeilijk, hè. Ik denk dat het al afhangt van het genre. Dus Ik bedoel, literaire vertalingen hebben andere eisen dan technische vertalingen. Dus kijk je naar precisie van begrippen of kijk je naar stijl of gaat het om bij juridische vertalingen dat er echt geen dubbelzinnigheden in mogen zitten. Maar de stijl doet er dan niet zoveel toe, dus dat is een groot verschil. Maar goed, ik hou mijzelf literaire vertalingen bezig. Ja.
Ja.
Een goede vertaling is in mijn ogen een vertaling die de stijl van de auteur zo goed mogelijk probeert te treffen. Maar daarbij zeg ik dan meteen, ja, de auteur kan mij niet zeggen wat ik moet doen. Want die schrijft niet in mijn taal. Dus in feite moet je die stijl helemaal opnieuw bedenken. Dus er ontstaat een soort illusie van gelijkwaardigheid. Een goede vertaling is dan een vertaling die dat goed kan bereiken. Dus dat de lezer zich niet afvraagt van hé, wat gebeurt hier nu weer voor raars? Ook als je het vergelijkt met de brontekst. Dat je dan niet denkt, hier zijn heel vreemde dingen gebeurd. Maar aan de andere kant heeft die vertaler het wel vanaf nul opnieuw moeten opbouwen. Dat is de paradox.
Ja, want je kan niet gewoon vertalen wat er staat.
Nee, dat is... Er zijn natuurlijk talen die dichter bij elkaar liggen qua syntactische structuur en ook vocabulaire. Dus daar kun je vaker dicht bij de tekst blijven. Maar zelfs daar geldt dat je natuurlijk... allerlei afwijkingen tussen die talen hebt die je de hele tijd moet meenemen in je overwegingen. Dus zinsvolgorde en natuurlijk de klank, die speelt ook een grote rol. Dus je moet vaak beslissingen nemen op grond van klank en ritme. En die zijn toch wel echt taalgebonden.
Ja, dus je zegt eigenlijk door de aard van de nieuwe taal en het klank en het ritme, de klank en het ritme van die taal, ben je eigenlijk gedwongen zo'n tekst opnieuw te schrijven?
Ja. Ja, met natuurlijk wel als doel om zo overtuigend mogelijke interpretatie neer te zetten, waarvan dan de lezer niet denkt dat je zelf maar wat hebt zitten aanrommelen. Dus wat er uitkomt zou geen vragen moeten oproepen. Dat blijft dus die paradox van de onzichtbaarheid van de vertaler. We willen dat dat het een uitvoering is van een bestaande tekst. Maar je weet ook dat twee vertalers die dezelfde tekst vertalen, hoe goed ze het ook doen, er komt altijd wat anders uit. Dus dat geeft al aan dat het twee nieuwe teksten worden.
Ja, maar eigenlijk zeg je, hè, je moet je eigen toon vinden in de taal waarin je vertaalt, in de stijl van de auteur. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk met andere dingen rekening houden. Je zei klank en ritme, maar je moet natuurlijk ook dicht bij de betekenis blijven. Dus dat betekent dat je de hele tijd denk ik, compromissen moet sluiten of keuzes moet maken. Welk element je het meest naar voren wil laten komen op een bepaald moment.
Ik zie het niet als compromissen. Het is een soort jongleren waarbij je meerdere ballen tegelijk in de lucht houdt. Maar het betekent niet dat je maar een paar ballen dan even opzij legt omdat het te moeilijk wordt. Dat zou een compromis zijn. Dus je moet ze wel allemaal in de lucht zien te houden. En dat leidt natuurlijk tot... Ja, soms moet je urenlang nadenken over een klein probleem waarvan je weet hoe ik het ook oplos. De lezer zal het toch nooit zien. Maar het is mijn eer te na, dus ik leg geen ballen opzij.
Nee, je gaat net zo lang door tot je de perfecte circus act hebt gevonden. Dus, kan je een voorbeeld geven van hoe zo'n denkproces gaat?
Ja, ik kan... een mooi voorbeeld is de eerste zin van Proust, die beroemde beginzin. Longtemps je me suis couché de bonheur. Dus als je dat woordelijk vertaalt, dan zeg je lange tijd ben ik vroeg gaan slapen of lange tijd ben ik vroeg naar bed gegaan. Alleen de Franse zin klinkt heel nonchalant, onnadrukkelijk. Maar wij zouden nooit tegen elkaar zeggen, lange tijd heb ik dit of dat gedaan. Omdat dat lange tijd, dat klinkt wat spreekt, of het schrijftaliger. Dus dan ga je zoeken.
Dat is formeel.
Ja, formeler. Dus je gaat zoeken naar iets anders. Dan denk je, oké, heel lang ben ik vroeg naar bed gegaan. Klinkt dan een stuk beter. Dat was ook de eerste vertaling die er gemaakt is van die beginzin. Maar dan blijkt dus dat het woord tijd een grote rol speelt in het boek. Het komt in de titel van het boek voor. Het is longtemps is het eerste woord van het boek. En een miljoen woorden verderop eindigt het boek met het woord temps. Dus je denkt dan, die bal moet ik ook in de lucht houden. Het woord tijd moet erin blijven zitten. Dus dan ga je nadenken.
Sleutelwoord voor de roman eigenlijk.
Ja, sleutelwoord. Ja, wat hebben we dan voor mogelijkheid? Van tijdenlang ben ik vroeg naar bed gegaan. Dat is niet helemaal de juiste nuance enzovoort. Dus uiteindelijk ben ik dan met mijn vertaalvriend Rokus Hofstede uitgekomen op... Het is een tijd geweest dat ik vroeg naar bed ging. Dus dan ben je door steeds een denkstapje te maken... ben je ogenschijnlijk verder van de tekst verwijderd geraakt. Maar wel op zo'n manier dat je dichterbij kunt komen en alle ballen in de rug kunt blijven houden, zeg maar. Dus het is niet een kwestie van woord voor woord vertalen.
Nee, het is dus om te beginnen een kwestie van heel goed begrijpen wat er gebeurt. Welke elementen allemaal belangrijk zijn in zo'n zin.
Ja, inderdaad. Ja.
En het is dus ook een kwestie van voldoende afstand nemen van de brontaal eigenlijk.
Ja, het is afstand nemen in op verschillende manieren, denk ik. Dus mensen die het hebben over trouw vertalen, daar kijk ik altijd een beetje achterdochtig naar, van wat bedoelen ze daar nou eigenlijk
mee? Wat is dat eigenlijk? Waar ben je dan trouw aan?
Waar ben je trouw aan? En ik denk dan, in literatuur moet je trouw zijn aan de stijl van de auteur. Je moet natuurlijk ook trouw zijn aan wat we dan de betekenis noemen, hoe moeilijk dat ook te omschrijven valt. Maar uiteindelijk... wat mensen onder trouw verstaan is meestal iets van een soort letterlijkheid. Dus trouw vertalen is dan een vertaling die heel dicht op de tekst blijft zitten. En ik denk dat dat een misvatting is. Dus ik vind mezelf...
Dan laat je te veel andere ballen liggen.
Ja, dan laat je heel veel ballen liggen. En ik vind mezelf ook een trouwe vertaler, maar dan meer van het totaalpakket. Dus je moet... alles opnieuw gaan mengen. Alle ingrediënten die je geconstateerd hebt, moet je gaan mengen. En dan komt er iets heel nieuws uit. Waarvan je dan op het eind kunt zeggen, nu zijn alle elementen gerespecteerd.
Ja. Maar dat is dus al een heel goed puzzel voor zo'n beginzin. Hè?
Ja.
Hoe doe je dat in godsnaam als je een heel boek moet vertalen?
Nou, gelukkig zijn niet alle zinnen zo moeilijk. Het is... Ik denk, bij elk boek moet ik opnieuw weer helemaal die samenstelling van elementen zien te doorgronden. Dus als ik begin, denk ik altijd, ik kan het niet. Dus bij elk nieuw boek denk ik weer, ik kan het helemaal niet. En ik denk dat het ook juist de goede prikkel is om uiteindelijk te worden gedwongen om alles opnieuw uit te vinden. Want als je denkt dat je het al kunt, dan komt er niks overtuigends uit, denk ik, in literaire zin.
Nee, je hebt die twijfel nodig om verder te gaan zoeken.
Ja.
Mag ik even onderbreken? Ik vind het hartstikke leuk dat je luistert naar meneer Van Dalen. Ik zou het ook heel erg leuk vinden om wat van je te horen. Misschien wil je wel een review achterlaten in je favoriete podcast-app. Of stuur een e-mail naar meneervandalen@vandalen.nl. Of stuur een DM via een van onze social media kanalen. En nu weer verder.
Ja, maar hoe pak je dat aan? Je krijgt zo'n boek opgestuurd van de Nederlandse uitgever, denk ik.
Ja, dat hangt er vanaf of ik het zelf heb voorgesteld. Of,
precies. Ja. Nee, je hebt het boek voor je liggen en dan?
Ik lees het wel eerst, want ik wil natuurlijk ook zeker weten dat ik het wel wil vertalen. Daarna maak ik een kladvertaling. Dat is eigenlijk het vervelendste proces. Want je bent dan... Ik woon nu ruim 20 jaar in Frankrijk. Ik zou dus wel geacht moeten worden goed Frans te spreken en te begrijpen. Dat is ook zo. Alleen als je er goed naar kijkt naar zo'n tekst, dan heb je toch het gevoel dat je heel veel mist. Zowel in woordbetekenissen als in culturele referenties, als in literaire referenties, realia enzovoort. Dus dat moet ik allemaal uitzoeken in de eerste fase. Dus dan ga ik gewoon echt heel veel woorden opzoeken, ook al ken ik ze al. Want je weet nooit wat er allemaal meespeelt, wat voor verwijzingen er mogelijk zijn, wat voor subbetekenissen die je over het hoofd ziet enzovoort.
Ja, en waar zoek je dat dan op? Hoe weet je of iets een literaire verwijzing is?
Ja, je literaire verwijzingen voel je natuurlijk vaak aan. Dus je hebt het idee van, er gebeurt iets raadselachtigs in deze tekst. Zou dat dan een verwijzing zijn? En dan ga je een beetje zoeken.
Er komt wat nadruk op te liggen in zo'n tekst. Dat nadruk, je denkt van waarom doet hij dat nou hier zo?
Ja. Dus. En natuurlijk.
En dan is Google je beste vriend.
Google, maar ook de Grand Robert. Dat is dus een van de grotere woordenboeken van het Frans. Waar ik dan mijn woordbetekenissen check. Maar dat ding staat ook vol met citaten. Dus als er beroemde citaten zijn, dan staan die daar wel in. Ja. Dus ik begin in feite met vooral Frans zoeken. Dus het spijt me dat ik niet meteen met Van Dalen begin.
Nee, we zijn pas bij de kladvertaling.
Ja, nee, maar ook daarvoor geldt natuurlijk de sprong naar het Nederlands. Die probeer ik dan te maken. Maar dat levert dan vooral een brei op van allerlei mogelijke opties in het Nederlands. Dat is nog totaal onleesbaar. Dus ook in het Nederlands ga ik in de Nederlandse Van Dalen zitten kijken van wat zijn er voor synonieme woordenboek. Culturele referenties, die ga je niet vertalen, maar je moet er wel iets mee. Dus daar maak ik aantekeningen van. Dus die kladvertaling is iets wat niemand mag zien. Soms zegt de uitgever ook van, kun je even een stukje alvast sturen, zodat ik een indruk kan krijgen. Nou, nee, dat kan niet. Want het is voor mezelf ook nog helemaal niks. Dus, nee. En als ik daar dan helemaal doorheen ben, dan begint het echte werk. Dus dan de tweede ronde. Ja, er is ook een tijdschrift, zo heet een vertaaltijdschrift, de tweede ronde. Dus het is blijkbaar voor veel mensen een bekend verschijnsel. De tweede ronde is de doorslaggevende. Dan moet je van die brei een tekst zien te maken. Knopen doorhakken, alle problemen oplossen. En ik dwing mezelf echt om alle problemen op te lossen. Ook al constateer ik dan misschien achteraf dat het nog niet goed was. Maar het punt is, als je dingen laat staan en je zegt, oké, daar kijk ik dan de volgende ronde wel naar. Dan krijg je zo'n soort half-half situatie waarbij de helft al goed is, de helft nog niet. Dan ga je weer het hele ding bekijken en ook de dingen die al goed zijn.
En de problemen blijven over natuurlijk.
Ja, maar goed, dan ga je dus ook tijd steken in alles wat al goed is. Dus daarom
moet je dat ook weer opnieuw bekijken. Ja. En als je nou zo'n rot probleem hebt, dat je denkt, hoe moet ik dit ooit goed vertalen? Wat ga je dan doen?
Ja, in mijn tweede ronde dwing ik mezelf nu echt om alles op te lossen. Dus ook al duurt het vier uur nadenken over één woord, dat moet ik dan gewoon doen. Dat hoort erbij. Want ik weet, als ik het nu niet doe, moet ik het de andere keer doen. Dus dat maakt geen tijdwinst. Maar ja, je kunt even gaan douchen of gaan boodschappen doen.
Ik wou zeggen, iets anders gaan doen om even je mindset te
scheelt,
veranderen.
Dat scheelt vaak wel, ja. Dus dat schiet er ineens iets in je
of
hoofd.
Of heel erg gaan googlen of zo, of andere bronnen raadplegen.
Ja, maar dus mijn opdracht is wel om het echt op te lossen voordat ik verder mag. En ik kom niet heel vaak dingen tegen die ik niet kan oplossen. Dus soms stuit je bijvoorbeeld op woordspelingen of zeg maar klankeffecten. Dat kan ik niet in het Nederlands op dezelfde manier doen.
Nee.
Dus dan is het even nadenken van... wil ik dat dan, hoe pak ik het aan? Wil ik het op een andere manier hier oplossen? Of wil ik het op een andere plaats in de tekst compenseren? Dat kan dus ook nog.
Dat kan ook, hè?
Ja.
Wat ik altijd van vertalers hoor, is dat ook dingen als straattaal of regionaal taalgebruik, argo, dat soort dingen heel lastig te vertalen zijn.
Ja, dat is vooral, als we zeggen dan dialect. Stel je hebt een dialect uit de Provence en je moet het gaan vertalen. Wat doe je dan? En dan zijn er natuurlijk vertalers die dat oplossen door bijvoorbeeld Vlaams te gaan introduceren. Dus de vertaling van James Joyce door Paul Klaas. Die laten dan de mensen in Dublin Vlaams praten. En daar kun je je van afvragen van, is dat wel overtuigend?
Ja.
En ik denk dat afhangt van... Hoe literair is het bedoeld? Dus als het echt wordt gebruikt om een socioculturele context neer te zetten, dan kan dit niet.
Nee.
Want dan wordt het meteen herkend als Vlaams en dan klopt er iets niet.
Het is niet in Dublin.
Ja.
Nee.
Dus wat mensen dan doen is kiezen voor een nep dialect. Dus iets wat er een beetje uitziet als dialect, maar het eigenlijk niet is.
Ja.
Maar het is wel een van de redenen waarom ik niet van dialect vertalen hou. Dus,
nee, het is toch een beetje behelpen natuurlijk.
Ja, dat is behelpen.
Ja.
Straattaal is al ietsje makkelijker, want daar kun je van denken, dat hoeft niet per se aan één plaats gebonden te zijn. Tenzij het heel duidelijk Amsterdams is of zo. Maar je ziet dat vertalers vaak grijpen nog naar het oude Bargoens woordenboek. Dat vind ik ook geen goede oplossing, want dat is meteen heel erg herkenbaar als Bargoens. En dus als Jiddisch ook, in feite.
Zeker.
Dat werkt niet. Ook,
ouderwets.
Ouderwets,
Voor een groot deel, dat is niet...
Dus dat is best lastig. Eigenlijk zou je dan dus... dan moet je in je vriendenkring gaan kijken van, ken ik mensen die me in contact kunnen brengen met iemand die dit soort taal spreekt? Dat gebeurt wel eens. Dus dat is natuurlijk ook wel, dat doen we ook voortdurend, van als je een hengelterm niet weet, dan ga je even naar de hengelwinkel bellen. Ja. Zo werkt dat.
Ja, want werk je veel samen ook met Franstalige moedertaalsprekers?
Op dit moment,
ik kan me voorstellen dat je ook wel eens worstelt met hoe klinkt dit nou in Frans oren? Wat is nou precies de connotatie van deze uitdrukking? Of...
Ik denk dat is wat ik heb geleerd door hier nu 20 jaar te wonen. Van, dat hoef ik niet meer nu. Dus het was in het begin wel ook dat vragen aan schrijvers stellen van hoe moet dit nou eigenlijk klinken? Van, is dit nu wel of niet ironisch? Hoe hoog is het register enzovoort? Dus,
juist.
Maar dat voel ik nu inmiddels wel goed aan. En ik heb ook de ervaring dat als je dingen voorlegt aan native speakers, zeg maar betekenisproblemen vooral, van hoe interpreteer je dit, dan snappen ze het zelf ook niet meer. Ook de schrijver. Hè? Dus dan vraag je de schrijver, hoe lees je dit nou eigenlijk? En dan kijkt hij goed ernaar en ik snap het zelf ook eigenlijk niet meer.
dus dan toch een beetje op gevoel is dat dan...
Dus dat wordt heel vaak op het gevoel geschreven. En,
Ja, dat kan je als vertaler niet permitteren.
Nou ja, je kunt... Ik denk, als je het goed doet, dan kun je op een bepaalde manier...
Ja, misschien wel,
iets raak treffen. niet door er heel lang over na te denken en dan een oplossing te construeren door een analytische weg, want dat werkt dan vaak niet bij zoiets. Want dan wordt het, je ziet vertalers vaak afdwalen in een redenering van, je denkt, oké, ik heb die beginzin van Proust, daar klopt één elementje niet van, dus ik vervang het door iets anders, dan kom ik daarop uit, dan ga ik naar het volgende en uiteindelijk zijn ze heel ver afgedwaald en dan zeggen ze, oké, dan is dat het, want ik heb die hele analytische weg afgelegd, dus dan ben ik hier uitgekomen. Maar als je dan terugkijkt, ja, dan is de link met het beginpunt totaal verloren.
Ja.
Dus, het moet
dus je moet ook gewoon je taalgevoel gebruiken.
Je taalgevoel is heel belangrijk. Ja, ja.
Dit moet, zo moet het klinken.
Ja.
Ja. Ja. Zeg, je hebt ook voor de Van Dalen woordenboeken vertaald, hè?
Ja, dat is iets heel anders.
Dat is heel anders. Hoe is dat anders?
Daar ben je wel eigenlijk alleen maar met letterlijk woorden vertalen bezig natuurlijk. Waarbij je dan vaak een hele context wel moet meevertalen. En het grappige was ook dat wat ik vooral deed, was Nederlands-Frans. Normaal zeggen ze altijd dat je mag alleen in je moedertaal vertalen. En ik deed dus het tegenovergestelde. Maar omdat het bij die nieuwe woorden voor het woordenboek natuurlijk toch niet aankomt op parate kennis, maar op goed onderzoek doen, vond ik dat geen nadeel. Ik zag ook wel, ik zie dat zelfs trouwens nog steeds in het woordenboek, lijkt het alsof mensen die in hun eigen taal vertalen, dat die minder scherp zijn. Want die denken wel te weten wat een oplossing voor een bepaald woord is. Dus je bent gemakzuchtiger. Je bent gemakzuchtiger. Ja. Terwijl als het in een buitenlandse taal is, dan blijf je echt.
Je hebt toch weer die twijfel nodig. Dat gevoel in het begin. Ja, ik kan
inderdaad,
dit niet.
Inderdaad,
ja.
Dus,
maar heel veel woorden voor een woord. Heb je natuurlijk toch context nodig om een woord goed te kunnen vertalen. Omdat een één-op-één vertaling misschien wel niet bestaat.
Nee, die bestaat zelfs heel vaak niet. Want dan zou het woord al wel in het woordenboek hebben gestaan, dacht ik dan altijd. Nou, misschien is het nieuw, maar goed. Nee, er zijn wel nieuwe woorden ook. Maar je ziet natuurlijk vaak bij vertalingen Nederlands-Frans dat het dan gaat om Nederlandse samenstellingen. Dus wij in Nederland verzinnen dan weer eens iets, kop voor de tax of zo. En dan moet dat zo nodig in het Frans worden vertaald, omdat het vaak voorkomt in Nederlandse teksten die Fransen ook moeten vertalen. Dus dan moeten wij als woordenboekvertalers ineens iets verzinnen. En die samenstellingen leiden natuurlijk in het Frans bijna systematisch tot reeksen van woorden, dus woordcombinaties.
Ja. En hier is dan ook nog een hele sterke natuurlijk culturele referentie.
Ja, dus dit is.
Ik krijg daar meteen allemaal beelden bij.
Inderdaad.
Die in het Frans eigenlijk niet bestaan.
Die beelden bestaan niet, dus in dit geval zul je een parafrase moeten toepassen, vrees ik.
Ja. Moet je het eigenlijk een beetje uitleggen?
Je moet het uitleggen. Wat natuurlijk ook een probleem kon vormen, want dan komt er een vertaling uit die de Franse gebruiker niet kan toepassen in zijn eigen tekst. Die moet dan denken van.
Want dat is lastig bij woordenboeken. Ja. Je hebt verschillende gebruikers. Hè? Ja. Je hebt de Franstalige persoon die een Nederlands tekst wil lezen.
Ja.
Of die hem wil vertalen.
Inderdaad, ja.
Ja. En die moet je allemaal bedienen.
Ja, dus ik ben ook wel voorstander van het geven van twee soorten vertalingen, in dit soort gevallen dan. Hè. Dus ik probeer een iets wat creatievere vertaling te geven waar een vertaler iets mee kan in een doeltekst. En een wat preciezere omschrijving waar dan iemand iets mee kan die gewoon wil begrijpen wat er staat in het Nederlands.
Ja, precies. Je hebt ook een roman geschreven, na jarenlang vertalen.
Zeker, ja.
Ramkoers,
ja.
Waar kwam die vandaan?
Nou, die kwam van heel ver, want ik heb dat altijd al willen doen. En het plan daarvan heb ik later ontdekt, dat bestond echt al behoorlijk lang. Het enige is dat ik er nooit tijd voor kon vinden door al dat vertalen natuurlijk. En toen kwam COVID. En ik raakte ook een beetje depressief zo. Mijn vertaalwerk ging niet meer goed. Dus toen ben ik tegelijk heel veel gaan fotograferen en dat boek gaan schrijven. En toen, ja, binnen een periode van een maand of zes had ik ineens boek af plus fotoseries gemaakt. Dus het was een heel creatieve periode, ja.
Ja. Goed tegen de depressie ook.
Ja, het klinkt dom, maar het is bijna therapeutisch natuurlijk. Het is een, ik weet niet of je het boek gelezen hebt, maar het is een heel vrolijk boek. Dus op die manier werkt het voor mijzelf ook als een soort baron van Münchhausen die zichzelf op het moeras omhoog trekt.
Ja.
Maar goed, het was wel iets waar ik al langer mee bezig was, hoor. Dus het was niet een volkomen...
Maar als je een boek schrijft, heb je opeens geen brontaal meer.
Dat klopt. Dus het verschil met vertalen is...
Zwem je opeens zonder zwembandjes om. Ja.
Ik ben wel iemand die... dus er bestaat in Frankrijk een literaire groep die heet Oulipo. Met onder andere Georges Perec en Raymond Queneau als bekende schrijvers. Die had als regel van je moet niet zomaar, wat Queneau zei, een troep ganzen voor je uitdrijven en maar kijken waar ze heen gaan, dus de personages. Maar je moet proberen een route uit te stippelen en dan dat verder in te vullen. En dus dat was wat ik zelf ook heb gedaan. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik wil een boek schrijven van precies 100.000 woorden. Dan kan ik dat onderverdelen in 100 stukjes van 1.000 woorden, die ik steeds in één dag kan schrijven. En dan heb ik dus eerst dat hele schema van die 100 vakjes heel duidelijk voor mezelf uitgewerkt, zodat ik precies wist wat er in te vullen viel. En dan per dag had ik totale vrijheid. Dus ik ging zitten en ik wist, oké, het moet nu hierover gaan. Of het moet van A naar B. En dat mag dan van alles zijn. En dan ga je zitten en dan wordt het juist een soort surrealistisch experiment van de pen mag gewoon vloeien. Ik schreef ook met pen. Er is geen enkele verplichting behalve dat je van A naar B gaat. Dat werkte heel goed.
Dus het is ook heel vrij dus.
Het is verhouding. Vrijheid binnen
in vergelijking met...
Ja, met vertalen. Met vertalen vergeleken is het heel vrij. Alleen een schrijver is natuurlijk al gauw toch de slaaf van het feit dat hij iets wil zeggen.
Ja.
En om dat los te maken heb ik dus eerst die structuur bedacht.
Dus
de vrijheid afdwingt door eerst gewoon alle verplichte kost vast te leggen. En daarna heb je totale vrijheid. Dus
Ja. Maar is dat lekker, die vrijheid? Of is
dit
juist ook een last?
Nee, dit was heerlijk. Maar ook heel, heel raar. Dus je gaat zitten en je denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om nu te gaan schrijven. Of je wordt afgeleid door herrie op de achtergrond. En wat ik dan deed was, oké, dan ga ik schrijven over het feit dat ik geen zin heb om te schrijven. Of over herrie op de achtergrond. Van alles mocht, als het maar paste binnen dat schema dat ik had gemaakt. Dus zo is het dan ineens een hoofdstuk over een vrijdagmarkt. Omdat ik hier de herrie van de vrijdagmarkt had, waar ik door werd gestoord. Maar toen ik dat eenmaal had gethematiseerd, werd het juist heel, heel scherp.
Heel
als,
levend.
Ja, werd heel levend. En dat is dan,
dat begrijp ik.
Dus dat is het voordeel van schrijven. Dat kun je met vertalen niet doen.
Nee, dus met schrijven kun je dus ook alles gebruiken en alle kanten op.
Ja.
Ja. Ja. Vertalers en vooral literaire vertalers worden ontzettend slecht betaald.
Ja, helaas.
En vertalers in het algemeen worden heel erg ondergewaardeerd. Ze zijn heel onzichtbaar. Wat op een bepaalde manier misschien ook wel inherent is aan het vak. Het is iets wat je misschien ook wel nastreeft. Maar toch lijkt me het behoorlijk lastig als daar je werkzame leven op is gebouwd.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Nou ja. In elk geval ga ik niet leidzaam in een hoekje zitten. Dus ik ben een tijd lang voorzitter geweest van de Europese Vertalersraad, waar we dit soort dingen bestudeerden in Europees verband. Ik ben ook bestuurslid van de Auteursbond geweest. En Er zijn dus inderdaad vertalers of groepen vertalers die zich inzetten voor vertalersbelangen. Dat kun je doen door te vechten voor een hoog tarief, door daarover te onderhandelen. Maar je kunt ook zeggen van oké, het gaat eigenlijk om de maatschappelijke zichtbaarheid van vertalers. Hè? Dus we willen in de tekst misschien wel onzichtbaar zijn, maar maatschappelijk gezien willen we juist zichtbaar zijn. Ja. Omdat we een belangrijke functie vervullen. Dus daar heb ik me ook sterk voor gemaakt. Bijvoorbeeld het vermelden van de naam van de vertaler op het omslag van het boek. Als je dat gaat doen, dan breng je de lezer op een bepaald moment toch hopelijk iets bij over het feit dat er twee auteurs aan het werk zijn. Dus ja. Mijn gedachte, of misschien mijn illusie, weet ik niet, is dat als dit systematischer gaat gebeuren, dan wordt de status van vertalers uiteindelijk hoger. Of ze krijgen meer zichtbaarheid. Wat dan weer kan leiden tot hopelijk een hogere financiële waardering ook.
Ja.
Dus.
Ik wil geen impertinente vragen stellen, maar hoe kun je leven van een literair vertaalpraktijk?
Je kunt ervan leven in Nederland. Een groep vertalers kan werkbeurzen aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Dus voor belangrijke literaire vertalingen. Moeilijke boeken die een groot literair belang hebben. Maar daar zeg ik altijd meteen bij, dat is maar een kleine groep vertalers. Dus we moeten niet doen alsof dit nu een oplossing is voor de hele beroepsgroep.
Voor iedereen, nee. Ja.
Want de meeste boeken zijn niet cultureel hyperbelangrijk of literair excellent. Dus er is de grootste groep vertaler worstelt dag in dag uit met het feit dat ze geen werkbeurzen kunnen krijgen en ook niet een goed tarief kunnen onderhandelen en geen goede zichtbaarheid hebben. Dus dat blijft iets heel lastigs. Ik denk dat veel mensen dus daardoor gedwongen zijn om een andere inkomstenbron ernaast te hebben.
Dus, ja.
Wat ik trouwens ook heel goed te verdedigen vind. Maar het blijft een beetje cynisch natuurlijk dat voor de uitgever is het wel een commercieel model. Want die wil gewoon geld halen uit de uitgaven.
Zo werkt dat.
Maar de mensen die het dan zelf moeten maken, die kunnen dat dus niet. Dus dat is een heel raar principe eigenlijk, vind ik.
Ja. Ja.
Dat wisselt ook per uitgever hoe die daarmee omgaat hoor. Dus Ik heb zelf volgens mij wel getroffen met uitgevers die daar heel veel begrip voor hebben en die ook hun best doen voor hun vertalers.
Ja, en zo hoort het natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. En dan zijn er mensen luisteren die denken, die misschien een sterke tweede taal hebben of een taal hebben gestudeerd en denken ik zou wel vertaler willen worden.
Ja, die.
Het eerste advies, doe het niet.
Nee,
mijn
advies is het klinkt heel stom, volg je hart. Als dit niet heel sterk is, doe het dan vooral. Je kunt zelfs bij mij een cursus komen volgen, want ik geef cursussen hier bij mij thuis in de Bourgogne met ook nog een lekkere maaltijd erbij.
Maar kunnen mensen informatie daarover vinden?
Op mijn website www.tovertaal.nl. Maar goed, meer in het algemeen zou ik zeggen, als het iets is wat je heel erg trekt, en het heeft natuurlijk iets heel mystieks, hè, dat vertalen van hoe gaat dat dan precies? Er zijn mensen die daar helemaal door geboeid raken. Dus er is ook nog een vertalersvakschool waar je naartoe kunt. Dat is ook voor iedereen open met wel een ingangstoets, maar als het je echt boeit, dan kom je daar wel op terecht. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van krijg ik dan daarna ook werk? En ik denk dat je daar niet heel erg mee bezig moet zijn op het moment dat je ermee begint. Gewoon denken van ik vind het zo waanzinnig leuk. Dan zien we wel waar het toe leidt. Maar niet denken van ik ga daar een carrière mee opbouwen.
Nee, je moet gewoon beginnen.
En dan gewoon beginnen, doe het voor je plezier.
Zie je wel waar het schip heen vaart.
Inderdaad, dat is het, ja.
Geweldig.
Ja.
Dankjewel, Martin.
Geen dank. Heel leuk.
too marvelous for words.